Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van morgen is de heer Van Toor uit Zetten. En de organist is de heer Van de Kamp. Volgende week zondag is er weer een dienst. Dan hoopt dominee Manaputi voor te gaan. Dan zijn er 2-jarigen, mevrouw Rigrihena en de heer Gosselink. Namens de gemeente krijgen ze een bloemetje met felicitaties. De collecten zijn aan het einde van de dienst in de consistorie. De eerste voor de diaconie, de tweede voor het plaatselijke kerkenwerk en de laatste voor ondersteuning van gemeenten. We willen de dienst zo mogelijk staande beginnen met het zingen van lied 632. Namens de kerkenraad mag ik u allen en degenen die de dienst later beluisteren een goede en gezegende dienst wensen.
Onze hulp en onze verwachting zijn van God de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat waar zijn handen mee begonnen zijn. Amen. Zullen wij met elkaar bidden? Goede God, u hebt ons uitgenodigd om bij u te komen. En u kent ons. En u weet ook dat er dingen zijn die we aan niemand durven te vertellen. Omdat we ons ervoor schamen. En daarom zeggen we ze in de stilte tot u. Help ons, o God, hoor ons bidden en maak met ons een nieuw begin. Amen. Zingen wij nog een keer uit lied 632 en nu het derde vers. Lied 632 vers 3. Na ons smeekgebed, na ons Kyriegebed, zingen we het Gloria-lied uit lied 864, de versen 1 en 5. Het Gloria-lied 864. Zullen wij met elkaar bidden? Heer, in het besef dat u hoort en verhoort, komen wij tot u. En Heer, we willen u bidden voor deze wereld, waar spanningen zijn, in de Oekraïne, en waar die oude tegenstelling tussen Oost en West opeens weer springlevend is. Heer, wij bidden u voor deze wereld, waar corona nog altijd rondgaat, en waar het gewone leven nog steeds niet opgepakt kan worden. Heer, wij bidden u voor deze wereld, waarin allerlei vastigheden nog steeds aan het wankelen worden gebracht, waar complotten de boventoon voeren, en we vaak niet meer weten waar we dan wel in moeten geloven. Heer, het maakt ons onzeker. We voelen ons onveilig. Bang. En we kunnen niets anders dan u smeken. Heer, ontferm u. Heer, wij bidden u voor uw wereld. U hebt deze wereld aan ons gegeven. Maar wat maken wij er een puinhoop van? Wij zijn rijk, maar anderen zijn arm. Wij leven in overvloed, maar anderen met tekorten. En Heer, onrecht is zo vaak de baas over recht. Geweld, misbruik, oneerlijkheid, milieuvervuiling, klimaatvernietiging. Heer, het is overal. We schamen ons. En we kunnen niets anders dan u smeken, Heer, ontferm u. Heer, we bidden u voor uw kerk, voor christenen wereldwijd, voor hen die niet openlijk mogen belijden dat ze van u zijn. Heer, geef hen moed. Bemoedig hen, zodat ze blijven vertrouwen en geloven. Heer, we bidden u voor uw kerk. We zijn amper meer van betekenis. Niet in ons land, niet in Bemmel. We zijn klein geworden, amper meer hoorbaar. Terwijl uw woord zo vol staat met goed nieuws, Met die blijde boodschap. Heer, zie ook om naar ons. Geef ook ons de moed om verder te gaan. Bemoedig ons. Schenk ons vertrouwen. Schenk ons geloof. Heer, we kunnen niet anders dan u smeken. Heer, ontferm u. Heer, in het besef dat u hoort, in dat besef bidden wij u. Zie naar ons om. Heer, hoor en verhoor. Amen. Wij lezen zo uit de Bijbel en voordat we dat gaan doen, bidden wij God om zijn Heilige Geest. Vader, dank u wel dat we zometeen mogen gaan lezen. Lezen uit de Bijbel. En uw woord geeft ons richting. Het leert ons waarom we hier zijn en wat we hier mogen doen op uw aarde. En we bidden, kom ons te hulp, Vader. Geef ons uw Heilige Geest. Zodat we begrijpen wat er staat. Zodat we de uitleg begrijpen. Zodat we de uitleg ook kunnen toepassen. Deze week. In ons eigen leven. We kunnen dat niet alleen. We hebben uw hulp hard nodig. En daarom bidden we om uw Heilige Geest. En dat doen we in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit Johannes 2. En dan moet ik even de Bijbel pakken. Ik weet hier inmiddels al een beetje de weg. Johannes 2, vanaf vers 1. En dat is het bekende verhaal over de bruiloft in Kana. Johannes 2. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: "Ze hebben geen wijn meer." "Wat wilt u van me?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bediende aan: "Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bediende: "Vul de vaten met water." En ze vulden ze tot de rand. Toen zei Jezus: "Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester." Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel. Toen de ceremoniemeester de wijn proefde, riep hij de bruidegom en hij zei tegen hem: "Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard." Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Kapernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. Tot zover het woord van God voor u op deze ochtend. En we zingen als voorbereiding op de verkondiging uit lied 525. Ik weet niet of het een bekend lied is, maar het is wel een lied wat mooi aansluit bij in ieder geval ons tekstgedeelte. Lied 525. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het leven is goed, ook al zit het niet altijd mee. Het leven is goed, ook al zit het niet altijd mee. Als we dit wonder op de bruiloft in Kana tot ons laten doordringen, dan valt op dat dit een speciaal soort wonder is. Het is een wonder, dat sowieso, hè. Water verandert niet zomaar plotseling in wijn. Nee, het is ook nog eens een speciaal wonder. En het speciale aan dit wonder is dat het geen genezingsverhaal is, of geen tekst waarin zonden worden vergeven, of waarin iemand zich bekeert tot God. Vanochtend lezen we niet over het geestelijke leven. Nee, vanochtend lezen we over dat gewone, alledaagse leven. Dat leven waarin er bijvoorbeeld ook wordt getrouwd. En op die bruiloft ontstaat er een probleem. Geen geestelijk probleem, maar er ontstaat een aards probleem. Men heeft te weinig wijn ingekocht. En nu raakt de wijn op. Nou ja, dat kan iedereen wel eens overkomen. Alleen op een bruiloft is dat natuurlijk wat beschamend. Maar het bruidspaar heeft geluk, want ze hebben Jezus uitgenodigd. En midden op dat bruiloftsfeest doet Jezus zijn eerste wonder. Jezus transformeert, Jezus verandert water in wijn. En Jezus zorgt ervoor dat die beschamende situatie een betere toestand wordt. Want zijn wijn is beter dan de eerste wijn. Maar gaat het hier wel om het gewone leven? Gaat het in de tekst wel over een doodgewone bruiloft? Of is er toch meer aan de hand? Zit er toch een dubbele bodem, een geestelijke bodem, ook onder dit verhaal? Nou, als we wat nauwkeuriger lezen, dan ontdekken we inderdaad dat er wel wat verborgen aanwijzingen in dit verhaal zitten. Verborgen aanwijzingen die ons duidelijk willen maken dat Jezus in ieder geval meer doet dan het laten slagen van onze feesten en partijen. En de eerste woorden van onze tekst geven direct al een hint. Op de derde dag. Is dit nou een gewone tijdsaanduiding? Of zit daar meer achter? En ik weet natuurlijk niet hoe het bij u gaat, maar bij mij gaan bijna automatisch mijn gedachten in de richting van het sterven van Jezus aan het kruis. En zijn opstanding op de derde dag. En dan ook nog een keer dat vreemde antwoord aan zijn moeder. He, Maria die hoopt dat Jezus ingrijpt. Maar dan geeft Jezus haar als antwoord: vrouw, mijn tijd is nog niet gekomen. En dat klinkt in onze oren nogal brutaal. Maar toch is dat antwoord van Jezus opnieuw een aanwijzing. Want met dat woordje tijd wijst Jezus in het Johannesevangelie telkens naar de tijd van zijn dood aan het kruis. Op Golgotha, aan het kruis, is zijn tijd gekomen. En dan nog een derde aanwijzing. Die aanwijzing die zit verstopt in die zes stenen waterkruiken. Die kruiken die zijn bedoeld voor een Joods reinigingsritueel. Op een Joodse bruiloft, trouwens ook in Nederland, kom je als gast schoon en gewassen aan tafel. Dus je laat je reinigen, je laat je wassen, zodat er geen vuiltje of geen stofje meer te vinden is. Maar daarmee verwijzen ook die watervaten naar dat reinigingsritueel wat plaatsvindt aan het kruis. Want aan het kruis vloeit het bloed van Jezus dat ons reinigt van onze zonden. En door al die aanwijzingen merken we wel dat er in dit verhaal meer aan de hand is. Dit wonder op de bruiloft te Kana is een soort van teken, een soort van wijsvinger. Het gaat niet alleen maar om het wonder zelf, nee, het gaat ook om de verwijzing. En dit verhaal wijst als een wijsvinger in de richting van het kruis. Op de bruiloft verandert water in wijn, maar aan het kruis vindt de echte verandering plaats. Aan het kruis sterft Jezus voor onze zonde. Aan het kruis worden wij uit onze ellende verlost. Aan het kruis wordt onze ziel getransformeerd. En daarmee zingt dit verhaal dan blijkbaar toch weer het bekende liedje. Het gaat hier om het kruis. Het gaat hier om de vergeving van zonde. Ook in dit verhaal gaat het blijkbaar om het geestelijke leven. Het is allemaal wat verstopt aanwezig, maar als we wat beter lezen, dan gaan we die aanwijzingen ontdekken. Nou wil ik hier helemaal niets aan afdoen. Maar is dit alles? Of kan er toch meer worden gezegd? Mogen we hopen op meer? Is Jezus inderdaad alleen maar gekomen voor ons zielenheil? Is Jezus alleen maar gekomen voor ons geestelijke leven? Nou, dat lijkt me te weinig gezegd. Jezus is ook gekomen voor ons alledaagse leven. Voor ons aardse leven, voor ons gewone leven. We hebben net kerst achter de rug en kerst is God met ons. En God heeft in Jezus het aardse leven aangenomen. Niet met de bedoeling om ons dan maar geestelijk boven al die aardse zaken uit te tillen. Hè, om ons van al dat aardse te verlossen. Nee, God wil wat anders. God wil in Jezus het aardse leven transformeren. Hij wil dat veranderen. Het blijft aards, maar anders. Rijker, voller, beter en zelfs lekkerder. Want kijk maar naar dit verhaal. Jezus is uitgenodigd op de bruiloft. Hij is gekomen en hij stapt door te komen binnen in het leven van het bruidspaar. En zo wil Jezus ook ons gewone menselijke leven binnenstappen. Hij wil onder ons mensen zijn. En hij wil heel graag betrokken worden bij wat ons dagelijks bezighoudt. Hij wil betrokken worden bij dat wat ons misschien nog wel meer in beslag neemt dan ons zielenheil. Hij wil betrokken worden bij al die aardse zaken waar we ons zorgen over maken. Die ons soms naar de keel kunnen grijpen, waar we 's nachts wakker van liggen. Hij wil betrokken worden bij die aardse zaken waar we blij over zijn. Waar we vreugde over hebben. Bij al die mooie momenten van ons leven. Bij al die aardse zaken, bij al die heel menselijke bezigheden, wil Jezus heel graag betrokken worden. Maar welke bezigheden zijn dat dan, hè? Waar wil Jezus dan graag bij betrokken worden? Nou, ik denk dat onze tekst wel een paar aanwijzingen geeft waar we dan aan zouden kunnen denken. Bijvoorbeeld aan onze levensstijl. Of onze gezondheid. Hoe gaan we om met alcohol? Is een feestje alleen maar geslaagd als er alcohol wordt geschonken? Of kan het ook met minder? Kan het misschien zelfs wel met zonder? En nog een voorbeeld. Wat betekent het eigenlijk dat Jezus zijn eerste wonder op een bruiloft deed? Zou het niet kunnen betekenen dat Jezus heel graag uitgenodigd wordt in onze relaties? En nog zo'n aanwijzing waar Jezus graag bij betrokken wordt. Hoe gaan wij om met onze kinderen? Wat verwachten we van ze? Heeft Maria niet te veel verwachtingen van haar kind? Heeft ze niet te grote idealen? Terwijl haar kind daar nog helemaal niet aan toe is. En Jezus, toont hij wel voldoende respect voor zijn moeder? Had hij niet wat beleefder moeten reageren? Dus, hoe gaan wij om met onze ouders? Respecteren we ze? Ook nu ze ouder worden? De verandering van water in wijn wijst inderdaad als een wijsvinger in de richting van die geestelijke levensverandering die mogelijk wordt door het kruis. Maar je zou kunnen zeggen dat dat kruis ook als een wijsvinger terugwijst naar ons aardse leven. Naar ons alledaagse leven. Naar onze levensstijl. Naar onze relaties. Naar onze samenlevingsvormen. En ook naar onze ouder- en kindrelaties. Want als Jezus ons leven binnenkomt, als we hem uitnodigen, dan verandert er wat. Dan transformeert ons leven. En als hij ons een spiegel voorhoudt, dan kan het zijn dat we andere keuzes moeten gaan maken. Dan kan het zijn dat we anders tegen ons leven moeten gaan aankijken. Dat er een frisse wind moet gaan waaien. En Jezus kan het contact met onze ouders, met onze kinderen verdiepen. Hij kan onze relaties verdiepen. Hij kan ons helpen om eens kritisch te kijken naar onze levensstijl. Jezus helpt ons om ons leven te verrijken, te verdiepen, om het voller en beter te maken. Door Jezus in ons alledaagse leven te betrekken, kan dat alledaagse leven een goed leven worden. En toch wil ik ook weer niet te positief zijn, te optimistisch zijn. Want we kunnen in ons leven ook een tekort ervaren. Een tekort aan gezelschap, een tekort aan zinvol werk, een tekort aan gezondheid. We zijn opgedroogd. De bodem is in zicht, ons vat is leeg. Nee, in ons leven verandert water lang niet altijd in wijn. Jezus in ons leven is meer dan gezondheid, is meer dan geluk en voorspoed. Jezus in ons leven betekent niet dat ons leven dan sowieso een feest wordt. Nee, Jezus in ons leven zit op een niveau waar we maar heel moeilijk de vinger op kunnen leggen. En het is zeker een meerwaarde om Jezus in je leven te betrekken, maar hoe dat dan precies gaat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Het zit hem in dat woordje vertrouwen. In gedragen worden. In ondanks de stormen, ondanks dat tekort, toch een rust ervaren. In ondanks verdriet, toch blij kunnen zijn. Een leven waarin Jezus is uitgenodigd, een leven waarin Jezus komt, is niet per se een goed leven, In de zin dat alles op rozen loopt en dat we nooit problemen tegenkomen. Nee, dat is het niet. We zullen worden gezegend, maar niet altijd met succes of met geluk of met gezondheid of rijkdom. Want dat leven, dat gelukkige en dat gezonde leven, waar gelukkig nooit meer een einde aan komt, dat zal pas aanbreken als Jezus Koninkrijk definitief doorbreekt. Jezus bewaart de allerbeste wijn voor het allerlaatst, voor zijn eigen bruiloft, voor de bruiloft van het Lam. En wij zijn voor die bruiloft uitgenodigd. We zullen komen, we zullen aanzitten, we zullen eten, we zullen drinken, we zullen feest vieren, we zullen vrolijk zijn, we zullen psalmen zingen, geestelijke liederen. En pas als die tijd aanbreekt, dan zullen onze tranen definitief opgedroogd zijn. Dan is er geen tekort meer. Dan zijn we vervuld, tot aan de rand. Maar die tijd is nog niet aangebroken. En tot die tijd komt, mogen we in ons leven een voorbeeld nemen aan iedereen en aan alles wat in onze Bijbeltekst gehoorzaamt aan de woorden van Jezus. We mogen een voorbeeld nemen aan de moeder van Jezus. Ze lijkt te worden afgewezen, maar desondanks geeft ze de bediende instructies. Doe maar wat hij zegt, wat het ook is. En uit die woorden van Maria spreekt geloof. Uit die woorden van Maria spreekt haar gehoorzaamheid. En kijk ook eens naar de dienaren. Zij doen wat Jezus zegt, ook al is het een hele rare opdracht. Ze doen wat Jezus zegt en ze vullen de vaten tot de rand. En zelfs het water, een van de elementen, een van de natuurelementen, gehoorzaamt. Het wordt wijn. En tot slot de discipelen. Zij gehoorzamen door in Jezus te gaan geloven. De woorden van Jezus roepen op tot gehoorzaamheid. En dat goede leven, dat is een leven waarin Jezus is uitgenodigd. Gehoorzaamheid in leven naar zijn wil. Als we gaan doen wat hij zegt, dan verandert water in wijn. Als we gaan doen wat hij zegt, dan verandert ons leven. En dan is het leven ook goed. Ook al zit het niet altijd mee. Amen. Wij zingen uit lied 653, vers 1, 3, 5 en 7. Heere God, dank u wel dat we mogen zingen, mogen bidden, mogen lezen, mogen luisteren. Dank u wel dat we aan het begin van deze week op deze manier ook beginnen met u. Een uitroepteken zetten van dat willen we graag. We willen beginnen met u en we willen door u gevoed worden. We willen met u praten, we willen tot u zingen. We willen van u horen, weten wat we weer mogen doen deze week. En Vader, dank u wel dat u niet stil bleef en tot ons sprak. Door Jezus, uw Zoon. En Vader, we danken u dat u ons aardse leven waardeert. Dat u in Jezus daarop betrokken wilt zijn. Dat het niet alleen maar het geestelijke of gaat om onze ziel, nee. U kijkt ook naar onze omstandigheden. Waarin we zitten. Wat ons bezighoudt. Waar we ons zorgen over maken, waar we juist heel erg blij over zijn. Vader, nou is het fijn en goed om te weten dat u erbij bent. Dat u betrokken bent. Maar we bidden u ook om verlossing of genezing, bevrijding. En we kunnen zo vastzitten aan dat aardse. Het kan ons zo tegenzitten. Het gaat niet op rozen, we hebben problemen. We maken ons zorgen. We liggen er wakker van. Vader, zou u ook naar ons om willen zien in onze aardse dingen? In die hele menselijke dingen. En voor ons willen zorgen. Problemen willen oplossen. Zo praktisch. Genezing willen geven als we ziek zijn. Ons vreugde geven als we ons zorgen maken. Vader, we nodigen u uit en kom alstublieft. En wees ons nabij. Ook deze week weer. We gaan straks weer naar huis. Misschien vallen we dan wel spreekwoordelijk in een gat, want ja, dan zijn we weer op onszelf teruggeworpen. En dan kunnen we ons al zorgen gaan maken over wat er in deze week weer van ons verwacht wordt. Wees met ons. Ga met ons mee en dat we dat ook ervaren. Uw handen onder ons leven. Uw armen om ons heen. Vader, we vragen ook of u wilt luisteren naar de gebeden die we in stilte tot u bidden. Tot slot bidden wij samen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is lied 793 vers 1 en 3. Lied 793. bidden wij om Gods zegen voor ons aardse, voor ons dagelijks leven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is er voor u allen.